In Genesis 47 waren wij laatstelijk. In ieder geval lezen wij daarvoor iets over de situatie zoals die ontstaan was in Egypte, waarin nogal wat jaren bij elkaar worden gevat, namelijk de resterende jaren van de hongersnood in Egypte, waarin in de praktijk Egypte volstrekt gedomineerd werd, niet alleen door Jozef, maar in hoge mate ook zijn eigendom werd. Nou ja, ondergeschikt aan de farao, maar je kan het niet missen. Jozef, met zijn familie achter zich, was daar dominant en het hele land werd via de economie, via de verkoop van alles wat nodig was, zal ik maar zeggen, werd daarmee min of meer tot slaaf gemaakt, maar tot eigendom gemaakt van de farao, dan wel tot eigendom van Jozef. Wat het uitbeeldt is niks anders dan de dominantie van het volk Israël in de wereld, waarbij de wereldbevolking, Egypte, waarbij de wereldbevolking in hoge mate afhankelijk werd, tot op zekere hoogte slaaf werd, van Jozef, inderdaad. Dat wil zeggen van Israël. Dat ik dat nog een keer zeg, is omdat ik nog steeds van mening ben dat Israël en de hele geschiedenis en het functioneren van Israël zwaar, maar dan ook zwaar wordt onderschat. Helemaal niet gekend wordt. Niet uit het verleden, en dan bedoel ik het oud-testamentische verleden, maar ook niet in het heden natuurlijk, omdat men verzuimt te zien dat men daadwerkelijk met Israël in het algemeen en met Jozef in het bijzonder van doen heeft. Dat is tot in onze dagen zo. Die heb je toch, hè? Moet ik die nog een keer uitleggen? Nee, hoop ik niet, hè. Zo is het nou eenmaal. De Europeans, de blanken, zijn dominant geweest van dat ze er waren. Voor Christus, daar hebben we weinig zicht op. Daar hebben we ook geen foto's van, zal ik maar zeggen. Geen film. Er zit niks in het archief. Dus weten we dan verder niet. Maar van daarna, dat ze kwamen uit Oost-Europa, of waar ze maar vandaan kwamen, dat was zo, maar ook over de Caucasus natuurlijk. En hier in Europa binnenkwamen, hebben ze de wereldgeschiedenis bepaald. En zijn ze uitgezworven over heel de wereld. En het wordt ze tegenwoordig natuurlijk kwalijk genomen. Want ja, dat is altijd zo, hè. Als je de macht in handen hebt, ben je meteen verantwoordelijk. En als er dan dus toch nog wat misgaat, dan wordt het je kwalijk genomen. Zo gaat dat. Goed. Het waren heus Efraïm en Manasse in hoge mate die een einde gemaakt hebben aan de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk, er was nog wat meer bij betrokken. De metgezellen heet dat in de Bijbel. Maar toch. Hè? Nou ja, meer ga ik daar niet over vertellen. Het is maar dat u het weet. Maar daar gaat het hierna ook over. En dan moet ik nog even noemen, vers 31, daar staat niet dat hij zijn benen bij elkaar legde, dat is weer wat anders, maar dan, hier staat wel, en Israël boog zich ten hoofde van het bed, aan het hoofdeinde van het bed, of wat men er maar onder verstaat. Het is mooi vertaald, hoor. Want hoofd, dat klopt, dat staat er ook, hoofd, resh. Het is hoofd, ros, rust, hoofd. En bed, ja, er staat een verwijzing onder, in mijn Bijbel althans, naar Hebreeën 11, vers 21... En de discussie is dan of die verwijzing terecht is of niet. Maar ik zoek hem even op met u. Want er staat in Hebreeën 11... over Jacob in vers 21. Door het geloof heeft, u weet, dat is die opsomming in Hebreeën. Door het geloof heeft die en door het geloof heeft die. En door het geloof heeft Isaac, maar dat is het vers daarvoor, geloof ik. En dan wordt het, door het geloof heeft Isaac, Jacob en Esau gezegend, aangaande toekomende dingen. En dan vers 21... Nou ja, dit is ook wel iets om bij stil te staan natuurlijk. Door het geloof heeft Isaac, Jacob en Esau gezegend. Want wij blijven hardnekkig in onze opvattingen dat Isaac bedrogen werd door Rebecca en door Jacob. Weet u nog? Ik weet niet wat ik u toen gezegd heb allemaal. Ik weet ook niet of ik dit heb aangehaald toen ik Genesis 27 met u besprak. Maar ik ben van mening dat Isaac dus helemaal niet bedrogen werd. Dat hij, nou ja, dat hij het gewoon heeft laten gebeuren. En dat hij wist waar hij mee van doen had. Bovendien, die uitspraak over de stem is van Jacob, toch? Nou ja, en wat was er weer, die harige armen en zo, dat was van Esau dan. Dan denk ik, nou Esau, maar doe maar. Maar die Isaac zal toch zijn zoon wel goed genoeg gekend hebben om te weten met wie die van doen had. Maar hij heeft het gewoon laten gebeuren. En daarna heb ik altijd nog iets achter de hand, want dat is het kenmerkende van Isaac in het algemeen. In alles wat er in de Bijbel over hem staat, dat is niet zoveel. Maar wat er over staat is dat hij inderdaad de dingen op zijn beloop liet. Hij liet het gaan zoals het was. Hij was passief, heet dat. En dat geldt denk ik ook voor toen hij Isaac en Jacob, Jacob en Esau zegende. Maar hieruit begrijp ik dat de schrijver van de Hebreeënbrief diezelfde mening was toegedaan. Door het geloof heeft Isaac Jacob en Esau gezegend en ze dus verwisseld. En de volgende zin is, door het geloof heeft Jacob stervende en ieder, elk van de zonen van Jozef gezegend. Dat wil zeggen, niet de twee zonen van Jozef collectief, maar ieder van de zonen, ieder van de zonen van Jozef. Dat wil zeggen, onderscheid gemaakt en wij weten dat hij heeft ze verwisseld. Dat is in Genesis 48, waar we zo dadelijk naartoe gaan. Maar er staat bij, en hij heeft aangebeden door het geloof. Hij heeft aangebeden op het opperste van zijn... en er staat niet bed. Opperste is hoofd, dat kan. Hè, Ros, hoofd, het hoogste punt is dat... Net als het hoofd des hoeks, dat is het hoogste punt van het bouwwerk. Niet het fundament, maar het hoogste punt van het bouwwerk. En hier dus ook. Maar hier staat in een staf, terwijl er in Genesis staat bed. De laatste keer dat ik daar een commentaar op las, werd gezegd dat het een misverstand was. En dat Hebreeën 11 niet verwijst, Hebreeën 11 vers 21 niet verwijst naar Genesis 47, want daar leunt hij op het opperste van zijn bed. Maar er wordt gezegd dat het samenhangt met de zegeningen aan de zonen van Jozef. En dat is pas in Genesis 48. Je mag aannemen dat hij toen niet meer op het opperste van zijn bed leunde, want het was dagen later. En mijn commentaar is dan weer, maar in Hebreeën 11 staat niet dat hij de zonen van Jozef gezegend heeft, leunende op het opperste van zijn bed. Maar dat hij gezegend heeft, staat er toch. Dat hij aangebeden heeft, leunende, hebben de vertalers erbij gemaakt. Heeft aangebeden op het opperste van zijn staf. En in Genesis lezen wij, en Israël boog zich ten hoofde van het bed, op het opperste van zijn bed. Hoe het ook zij, dat was nog niet bij het zegenen van de zonen van Jozef. Dus doe maar. Hoe komen we bij het ene is bed en het andere is staf? Want dat is een heel ander ding. En dan moet ik u zeggen dat het mij persoonlijk verbaasd heeft dat daar zoveel oneenigheid over is, zoveel discussie. Want die hoeft er helemaal niet te zijn. Dat opperste, dat hoofd van zijn bed in Genesis 47, dat bed is Mita. Dat is met een meem, een taf en een hey. En dan zoek ik even met u, want dit is de kortste route die ik volg. Ik sla even twee bladzijden om. Drie? Oké. Okay. Drie bladen sla ik om. En dan ben ik in Exodus 4, vers 2. En de Heere zeide tot hem, tot Mozes. Mozes, wat is er in uw hand? En hij zeide, een bed. Want er staat hetzelfde woord. Mita, mata, doe maar. Ingewikkeld verhaal lijkt het, maar het is het niet echt. Het is gewoon volstrekt hetzelfde woord. Daar is het wel degelijk een staf in Exodus 4 vers 2... Dus met andere woorden, als Hebreeën 11 zegt, het via het Grieks, hij leunde op het opperste van zijn staf, dan herken ik dat ogenblikkelijk in Genesis 47, het laatste vers. Mita, staf. Waarom vertaalt men het dan met bed? Nou, dat is de meest voorkomende vertaling van het woord. Maar ja, dat kan er helemaal niet in Exodus 4 vers 2. Wat heb je in je hand? Een bed, dat lukt niet. Dus wat, en uit het verband blijkt dus in het Exodus waar het over gaat. Het moet een staf geweest zijn. Dat noem ik het smurf-effect. Van zo van wat er ook staat, je weet toch wat het is. Maar ik kan het u wel uitleggen, want dat is ook zo moeilijk niet. Dan moet ik alleen even op mijn briefje spieken. Want Mita, met een M aan het begin, is afgeleid van Nata met een Noen aan het begin. Dat staat gewoon in je, hoe heet dat, die Hebreeuwse lexicons en woordenboeken en wat het maar was. Mita komt van Nata met een tweepoot. En dat werkwoord betekent zoveel als, volgens meneer Hirsch, Samson Hirsch, betekent het uitspreiden over een oppervlakte. Uitspreiden. En zo kom je bij bed. Want ja, dat wordt uit, een bed wordt gespreid, toch? Gespreid. Een bed wordt gespreid. Dat betekent niet dat er een sprei overheen komt. Want een sprei zou eigenlijk het bed zelf moeten zijn. Want een bed wordt gespreid, wordt uitgelegd of eventueel uitgerold. Je kan het ook opnemen en meenemen. Het is waar je op ligt. En aan de kampeerders hoef je dit soort dingen niet uit te leggen. Hè? En voor degenen die het wat zieker kamperen, die gebruiken daarvoor een, met een goed Nederlands woord, stretcher. En wat betekent stretcher? Dat komt van het werkwoord to stretch. En dat betekent uitspreiden. Hoe moeilijk kan het wezen? Dat bedoel je nog. Bovendien, je spreidt je bed uit, maar je noemt zo'n bed noem je ook een mat. En wat zei de man? Die zei, mata, want dat was het woord. Mita, mata. Heb je het woord mat? Mata, mat, dat is gewoon Nederlands. Mat. Nee, Nederlands is gewoon Hebreeuws. Mat. En mat is alles wat je uitspreidt. Dat heet een mat. Toch? of dat nou, waar het maar van gemaakt was. En dat kan je bed zijn, een matje, ga je op je matje liggen. Schijnt dat ze dat in Indonesië doen of zoiets. Of doen de Chinezen dat? Dat weet ik ook eigenlijk niet. Ik ken die Oosterlingen niet echt, dus vooruit maar weer. Op een matje. Dat spreidt je uit. Maar daar komt ons woord meten ook vandaan. Want dan moet je toch ook iets uitspreiden. En er de maat van nemen.
De verleden tijd is mat.
En als je moe bent, ben je mat, want dan moet je op de mat. En, ja. Of je wordt in goede conditie zijn, dan mag je ook de mat op. Maar dan moet je vechten. Maar dat is ook zo'n ding, dat ligt uitgespreid over de vloer. Dus ja, je hebt toch in de gymzaal, hadden ze overal hadden ze matten voor, weet u wel, die werden uitgespreid enzovoorts. Hoe moeilijk kan het wezen? Maar dat uitspreiden, dat kan ook gewoon zijn uitrekken, uitstrekken, stretchen, weet u nog, via die Engelse route. En dus wordt het ook eventueel een staf. Bovendien een ding om te meten, meta, dat is een rietstok in Openbaring. 10? Nee, Openbaring 11 is dat. Een rietstok. En duimstok, een meetlat. De staf, inderdaad. Iets wat uitgestrekt wordt, dat is het. Dus ik hou het toch maar op een staf, ook in Genesis 47, vers 31. Wat kwam ik dan laatst tegen? Oh, dat was weer een ander verhaal. Dat was Genesis 22. Oh, we doen hier Genesis, dus nog even een notitie bij Genesis 22 dan. Ik heb, geloof dat het zondag was, dat, ik weet het nou niet meer. Afgelopen zondag heb ik ergens uitgelegd. Geloof het wel, ja. Dat het zondag was. Daar staat in Genesis 22 vers 1... Het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zei tot hem, Abraham, en hij zei, hier ben ik. Dat God Abraham verzocht. En toen heb ik een hele reeks schriftplaatsen aangehaald, geloof ik, of genoemd, of verwezen, om aan te geven dat dit de verkeerde vertaling is. Dat had moeten zijn beproeven. Alleen dat onderscheid wordt in het Hebreeuws niet echt gemaakt. Maar de andere keren dat hetzelfde werkwoord gebruikt wordt in de Statenvertaling, wordt het wel degelijk vertaald met beproeven. En beproeven, dat is positief, dat is to make proof. Proeven, in het Engels staat er dan ook proof. Dat wil zeggen, bewijzen, aantonen dat iets in orde is. Terwijl verzoeken is proberen iets wat in orde is ten val te brengen. En hoewel de actie van beproeven of verzoeken wellicht hetzelfde is, dat is goed te verdedigen, dat die activiteit hetzelfde is, is het een negatief en het ander is positief. En in het Nieuwe Testament vind je dat dus ook. Hè? Acht het voor grote vreugde dat als je in vele verzoekingen valt, weten dat de beproeving wordt ogenblikkelijk veranderd in Jacobus 1, maar elders in het Nieuwe Testament ook. Maar dezelfde Jacobus 1 zegt, God verzoekt niemand, dus je krijgt de vraag, maar hier staat dat God iemand verzoekt. En daar heb ik over gesproken, en de afloop komt iemand naar me toe met zijn Bijbel en laat zien dat in zijn Statenvertaling is het inderdaad vertaald met dat God Abraham beproefde. En dan kijk ik rond. En daar heb ik gecheckt. Dat was de Statenvertaling met een editie van 1977. En die van jou is daarvoor, hè?
Ouder, ja.
Die is toch ouder. Zie, je moet er nog mee oppassen, hè? Ik ben benieuwd wat daar dan voor gegevens zijn.
Er staat hier niet eens in, hoor.
Er staat niks in?
Dat was toch nog geen gewoonte, denk ik.
Oh.
1864.
Ja, zie je? Ja, dan weet ik dus niet hoe dat komt, want dat is een veel andere Bijbel. Ik weet niet hoe het nou komt dat bij mijn jongbloedversie er staat verzocht. God verzocht Abraham. Hebben jullie dat ook allemaal? Verzocht. Ja, nou, er zijn er dus in omloop waar staat beproefd. En dat is consequent vertaald, gewoon op taalkundige gronden, vergelijkend met andere schriftplaatsen, is dat een goede vertaling.
In de herziene staatvertaling staat op de proef gesteld.
Wat staat daar?
Op de proef gesteld.
Nou ja, op de proef, ja, daar hebben ze weer woorden nodig. Ja, oké. Okay. Ja. Daar heb ik ook een hekel aan, want het verzwakt de woorden eigenlijk. Hè. Nou ja, oké. Okay. Maar het had moeten zijn, we proeven. Maar dat even terzijde. Dus ik weet nooit helemaal zeker of wat ik voorlees, of u dat ook in uw Bijbel zo hebt staan. En soms sta ik iets te beweren en dan zegt iemand, ja, maar dat staat er ook. Nou ja, ik vind het wel grappig, want dan hoor je het ook eens van een ander. Hè. Hij is al boog zich op het opperste van zijn staf. Maar de staf is meteen ook de stam. Want het is ook het woord voor de stammen van Israël. En voor de scepter. In Genesis 49. Twee hoofdstukken verder. Want het is ook een woord voor ter aanduiding, eigenlijk een eufemisme, maar ter aanduiding van de voortplanting en daarmee afstamming enzovoorts. En waar Jacob het over heeft hier, dat is over de toekomst, niet alleen de zijne, maar in het bijzonder de toekomst van Israël als volk. En dat begint dan in hoofdstuk 48, waar staat, het geschiedde nu na deze dingen, dit is eerst geweest, dat men Jozef zeide, zie uw vader is krank, ziek, mankeert van alles, gewoon zwak is het eigenlijk, maar goed, krank. Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Efraïm. De oudste wordt eerst genoemd. En men boodschapte Jacob en men zeide, zie uw zoon Jozef komt tot u. Wat niet tot Jacob gezegd wordt is, Jozef komt tot u met Manasse en Efraïm. Maar om een of andere reden die ons niet medegedeeld wordt, gaat Jozef weliswaar naar zijn vader. Maar hij neemt voor de gelegenheid Manasse en Efraïm mee. Hoe oud die zijn, weet ik niet, maar niet erg. Niet erg oud. Ze zijn pas in Egypte geboren. Dus ja, moeten nog jonge knaapjes geweest zijn. Maar hij nam ze mee. Of dat handig is, nee, ik weet het niet. Of dat gebruikelijk is, wie ben ik om daar wat over te zeggen. Als het ons niet bevalt, dan zegt er altijd wel iemand, ja, maar dat was in die tijd gebruikelijk. Hoe weten wij dat? Ja, omdat het hier staat dat ze het zo deden. Ik vind het nooit een argument, zulke dingen. Maar het gebeurt, Manasse en Efraïm. Maar het wordt Jacob niet medegedeeld. En wordt alleen gezegd, zie uw zoon Jozef komt tot u. Zo versterkte zich Israël, die arme oude man, die raapte zijn moed bij elkaar. En, want hij lag kennelijk in bed, ziek en wel. Maar met moeite richtte hij zich op en ging op het bed zitten. Nou moet ik eerlijkheidshalve toegeven dat ik niet heb nagekeken welk woord daar dan gebruikt wordt. Of dat het hetzelfde woord is, mita, of iets anders. Maar mij maakt het ook niet uit. Het is waar hij op lag en dat vind ik duidelijk genoeg. Maar dan staat er, daarna zeide Jacob tot Jozef, die dus inmiddels was binnengekomen, God de Almachtige is mij verschenen te Luz, in het land Canaan. En u weet wanneer dat was, hè? Dat was toen Jacob de wijk nam naar oom Laban. Waarvan ik altijd zeg spottend, met alleen zijn tandenborstel bij zich. Nou ja, en zijn eerstgeboorterecht. Maar ja, wat is dat waard? Want dat had hij juist gekregen, maar dat was aanleiding voor zijn vlucht. Voor de vijandschap van Esau. En toen verscheen de Heer aan hem in een droom op een locatie die sindsdien door Jacob althans en dus door de Israëlieten Bethel genoemd wordt. Hebben we die nog? Waar die steen was die door Jacob recht overeind gezet werd en gezalfd. Het geen uitbeelding is van de opstanding van Christus uiteraard. Nee, ik aarzel altijd, want dan krijg je altijd de discussie van, wist Jacob dat? Zo niet. Waarom wordt het ons dan, waarom deed hij het dan? En zo ja, waarom wordt het ons dan niet verbeld? Sommigen hebben er geen moeite mee, die denken dat mensen marionetten zijn. Dat het toch allemaal komt, alles wat er gebeurt door God bepaald is. Dat reikt heel ver. Dat betekent als iemand onder de tram loopt, dat God het ook gedaan heeft. Of althans niet goed genoeg aan de touwtjes getrokken heeft. Fout gemaakt heeft, dat kan dan ook nog. Maar ik weet nooit hoe ik dat netjes moet vertellen. Want ik vind het een absurde gedachte die je alleen kunt standhouden als je de Bijbel niet gelezen hebt. Want in de Bijbel is ieder mens voor zijn eigen daden verantwoordelijk. Met alle consequenties van dien. Dat is nogal wat. Maar Jacob was natuurlijk een profeet. En ik neem ook aan dat hij wel het een en ander wist over symboliek. Dat wij Westelingen dat zijn kwijtgeraakt is een eigenaardig verschijnsel. Maar toen maar. En dan hebben we nog altijd de, nou ik verschijnsel zeg, we hebben nog altijd het idee van dat de Heer via Adam in het verleden Seth, die naam is beroemder in dit soort contexten, zei het dan dat het er niet over een Israëliet gaat of iets dergelijks, maar over een Egyptenaar. Maar toch maar. Dat God via Adam, dan wel Zed, dan wel Henoch, dan wel misschien Methuselah, misschien Noach, het een en ander bekend gemaakt heeft over wat hij zou gaan doen. Over zijn werk. En dat hij dat gedaan heeft, weten wij ook tamelijk zeker, omdat je de sporen daarvan terugvindt op een originele sterrenkaart. Dat vind ik prachtige dingen, de originele sterrenkaarten, omdat die volgens de wetenschappers, wat dat waard is, dan toch ouder zijn dan de Bijbel. Wat niet waar is hoor, want de Bijbel, Genesis, dat weet u inmiddels, begint al bij de dagen van Adam zelf. Dus toen maar waar men gelooft dat Genesis pas geschreven is in de Babylonische ballingschap, pak een beetje op zijn vroegst, 600 voor Christus, in de praktijk dus veel later dan dat, beschouwt men die sterrenkaart als veel ouder dan de Bijbel zelfs. Dat is hij niet, maar hij is wel heel oud. En al die verhalen die daar aanhangen, die zijn op een of andere wijze verbasteringen van volstrekt bijbelse waarheid. Van het zaad der vrouw dat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen enzovoort. En dat op zeer systematische wijze ook nog, waar ik nou dus gewoon ook niet verder op in kan gaan. Maar het betekent dus inderdaad dat in die oude dagen het een en ander bekend was over wat God zou gaan doen, inclusief de overwinning op de dood. Wordt allemaal uitgebeeld. En Israël is uitverkoren volk en de roeping van de gemeente en de opname van de gemeente zelfs. En zo ligt allemaal vast in die, in die oude overgeleverde sterrenkaart, inclusief de daarin voorkomende namen, ongeacht in welke taal dat gebeurt. Of dat nou Arabisch was, Akkadisch, Chaldees dus, Hebreeuws, Egyptisch. Die naam hebben we, maar het maakt allemaal in de praktijk geen verschil. Betekent hetzelfde. Alles bij elkaar genomen. Dus vooruit maar. Dus of Jacob dat allemaal wist. Ja, wij weten niet wat hij wist. We weten alleen wat tot uitdrukking komt in zijn handelen. En dat is het dan. En of Jacob wist waarom hij dit hier allemaal deed, weet ik ook niet. Maar hij wist wel waar het over ging. Hij zei, ik was in de weg, in de tijd op weg. En toen verscheen de Heer mij te Luz. Dat wil zeggen in een Luz. In mijn omweg. Hetgeen dan meteen verwijst naar onze tegenwoordige bedeling sinds het wegrollen van de steen. Ik heb het nu over die van het graf. Maar eigenlijk is dat dezelfde. Hè? Overdrachtelijk is dat dezelfde steen. Wie zal die steen wegrollen? Enzovoort. Nou, God heeft hem opgewekt, dus de steen is ook door God weggerold. Of door zijn personeel, dat maakt mij niet uit. Maar het gaat om het beginsel, om de symboliek. En bij die gelegenheid, Luz, heeft hij mij gezegend en heeft hij tot mij gezegd: zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. Ik weet niet of u het nog weet, maar vorige keer hebben we gelezen, een halve bladzijde, nee, nog minder. We hebben gelezen 47 vers 27... Zo woonde Israël in het land van Egypte, in het land Gozen, en zij stelden zich tot bezitters daarin. Dat zei ik u net, begon ik vanavond weer mee. Ze werden in de praktijk de bezitters van heel Egypte eigenlijk. En zij werden vruchtbaar en vermeerderden zeer. Dat is precies wat hen beloofd was en dat hebben ze dus ook altijd gedaan. Ook later, in het vervolg van de geschiedenis. In Egypte, waardoor ze een bedreiging werden voor Egypte. En Egypte ging eraan ten gronde, dat weet u toch. Hè? Het was wel ingewikkeld hoe dat gebeurde. Maar goed. Gedaan, wat was dat nou? Ik heb laatst een film, kwam er voorbij, ging over de uittocht uit Egypte. Of de Exodus heette die, geloof ik. Oh, dat is leuk, daar ga ik naar kijken. Toen dacht ik Charlton Heston te zien enzovoort. Maar nee, ik vond het zo'n beroerde film, zo'n flauwekul film. Met zoveel erbij verzonnen en eromheen verzonnen. Dat is jongen. Ik wil toch die film, de 10 geboden. Die is gewoon zwart-wit, geloof ik, hè? De 10 geboden. Ken u die nog? Met Charlton Heston? Als Mozes? Later speelde die Ben-Hur. En nog later een aap, geloof ik, als ik me goed herinner. In de apenplaneet was dat. Het zijn allemaal legendarische films. Veel meer ken ik er ook niet trouwens, maar gewoon wat viel me dat tegen. Nou ja, maar goed, maar Egypte ging te gronde. Het hele rijk van Egypte ging ten gronde. En van de week of vorige week, maar in ieder geval minder dan een volle week geleden, op televisie kwam voorbij over de ondergang van Samaria, de wegvoering van wat er van Israël over was naar Assur, naar Nineveh. Assur ging over Nineveh. Het Assyrische Rijk is wel ten onder gegaan. En wat er van die Israëlieten geworden is, ja, dat weten wij niet. Is verdwenen. Mens, verdwenen. En dan, ja, ik vind dat zo absurd tegenwoordig. Omdat, waarom weten die, als ik het kan weten, waarom weten die mensen dat dan niet? Die zulke dingen maken, zulke films maken enzovoort. Want het was verder wel goed. Het was wel, Maar waarom weten ze dat niet? Het Assyrische Rijk is dan ondergegaan aan de Israëlieten. Aan de inwoners van Medië. De Meden kwamen in opstand tegen de Assyriërs. De Medië was onderworpen aan de Assyriërs. Maar de Assyriërs hadden Israëlieten weggevoerd naar de steden der Meden. Wat denk je wat die Israëlieten daar doen? In de steden der Meden. Vermenigvuldigen, dat is wel. Ze vermeerderden ze. Vermenigvuldigen. Er moet een enorme menigte geweest zijn. En samen met de oorspronkelijke Meden stonden ze natuurlijk vijandig tegenover die Assyriërs die hen weggevoerd hadden. Dus de kans die ze kregen om Nineveh te bedreigen en in te nemen, ja, die hebben ze gegrepen. En zoals het altijd gaat is dat bij die gelegenheid dan die Skitten uit het noordelijker gedeelte, boven de Caucasus en boven de Kaspische Zee, wat het is, die komen dan te hulp. Die melden zich dan en komen even helpen. En dat is bekend. Die Skitten hebben daar, dat zijn de Meden en de Skitten geweest. Die hebben het Assyrische Rijk naar de Filistijnen geholpen. Of waar ze maar naartoe geholpen zijn, de Ratsmodee geloof ik naar. Maar in ieder geval, dat hebben ze gedaan. En toen zijn die Skitten weer teruggetrokken, want dat doen ze altijd. Ze zijn net Amerikanen. Ze komen ergens orde op zaken stellen als broedervolken bedreigd worden. En dan gaan ze weer weg. Hoe zou dat nou kunnen? Nou, omdat het gewoon hetzelfde volk is in principe. Maar goed, maar de boel wilde ik helemaal niet zeggen. Maar wat er gebeurd is, Israël was in Egypte, maar Israël gaat eraan te gronden. Israël was in Assur, maar het Assyrische Rijk is eraan te gronden gegaan. Israël was in Babel. Dus Babel niet aan te gronden gegaan. Het is een deel van de Joden alleen. Is ooit uit Babel teruggekeerd naar Jeruzalem, maar waarschijnlijk een meerderheid, dat weet ik haast wel zeker, een meerderheid is gewoon in de ballingschap gebleven, maar dat was toen inmiddels dus een Medo-Persisch Rijk. En dat ze daar gebleven zijn, dat blijkt, want anders hadden we de geschiedenis van Esther niet. Die Joden daar in Medo-Persië, die hadden al lang terug kunnen gaan naar Jeruzalem, dat deden ze gewoon niet. We waren geen Zionisten. Herzl was ook nog niet geboren trouwens. Ja, de geschiedenis herhaalt zich. Dus ja, maar daarna namen zij wel een groot gebied in het oosten over. Namelijk Partië. En het Rijk van Partië is toen uitgebreid geworden tot het grote Partische Rijk. Heb je dat nog? Ze nemen de tent over. Dat is wat gebeurd is. Nou ja, het Partische Rijk zelf is ter onder gegaan aan de Perzen. De Sassaniden. De nieuwe Perzen zijn dat eigenlijk. En de bevolking van Partië is deze kant op gekomen. Dat is de oorzaak van de grote volksverhuizing. Dat heeft niemand me uitgelegd ooit. Ik heb er vaak genoeg naar gevraagd. Op school, mijn geschiedenisboekjes nakijken. Weten ze niet. Waar komen ze vandaan? Uit de mist. Uit de nevelen van Oost-Europa. Ja, Azië. Uit de steppen. Wie zijn dat? Ja, nou ja, die komen uit Partië. In hopen. Eerst de Skieten en dan alles wat uit Partië komt. De groep wordt dan weer Saksen genoemd enzovoorts. Dat ging bij Vlagen enzovoorts. Maar dat doen we weer. Maar ze ontwikkelen zich, ze vermenigvuldigen zich. Ze komen dus in de knel te zitten omdat ze te weinig land hebben. Weet je hoe groot Israël is eigenlijk? Dat groeien zo uit, hoor. Stelt helemaal niks voor, zo klein is het. Nog kleiner dan Nederland. Nou ja, maar Ze groeien eruit en dus trekken ze de wijde wereld in. En dat hebben ze gedaan, of ze over de hele wereld gespreid worden. Zij blijven zich dus inderdaad vermenigvuldigen. Nou goed, de Heer had tot Jacob gezegd: ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. Een hoop. U weet toch, toen Jacob om Laban achter zich liet na 20 jaar, terugkeerde uit Haran, toen richtte hij één hoop op. Een stapel stenen. Deze hoop zei tot de getuigen tussen u en mij. Dat was in Gilead. Want Gil, was dat, weet u nog, dat was de hoop. En Ad is de getuige of getuigenis. Stapel stenen als herinnering aan bepaalde gebeurtenis. Dat is later in Israël ook de gewoonte gebleven. Om overal stenen en soms hopen van stenen op te richten. Met de mededeling: wij waren hier. Hè? Ja. Nou goed. Ik zal u tot een hoop van volken stellen. Hoop van volken. Let op wat er staat. Hè? Niet hier en daar een groepje achtergebleven. Zoekgeraakte families. Met enige Joodse gebruiken. Of zoiets. Tot een hoop van volken. Dat wil zeggen een hele verzameling van volken. En niet maar één volk. Komt overeen met koningen en koninkrijken. Maar het was al tot Abraham gezegd en tot Sarah enzovoort. Al eerder, hè. Het is de herhaling opnieuw hier. Ik weet niet hoeveelste. Maar het is de zoveelste herhaling weer van de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Sarah en daarna Isaac, Jacob enzovoorts. In belangrijke mate is het ook de herhaling natuurlijk van wat God gezegd had tot Adam. Maar toen wel. Maar er wordt gewoon terugverwezen slechts naar Abraham en dat doe ik dus ook. En dan volgt eruit een hoop van volken. En ik zal aan uw zaad, na u, dit land tot een eeuwige bezitting geven. Had de Heer tot Jacob gezegd in Bethel. Dat land is het dus, hè. Bethel was later een van de grote steden in het gebied van Efraïm. In het tienstammenrijk dus. U weet hoe het was, hè? Het rijk scheurde in Israël en Juda. En in Israël werden meteen 2 gouden kalveren opgelicht. Omdat men ook niet meer bij de tempel in Jeruzalem kon komen. Het een was in Dan, geloof ik, helemaal in het noorden. En de ander was in Bethel. Gouden kalveren. Ja. Ik zal uw zaad, aan u en uw zaad, na u dit land tot een onbeperkte, eeuwige, onbeperkte bezitting geven. Nu dan, uw 2 zonen die u in Egypteland geboren waren. En mind you, Jacob schijnt niet in de gaten te hebben dat die jongens erbij zijn. Dat vraagt hij later pas, namelijk in vers 8. Wiens zijn deze? Van wel bij Stoederaine. Dat is ongeveer het laatste wat mijn grootmoeder tegen me zei. Van wie ben jij er een? Van Jacob. Ik ben er een van Jacob. Oh, zei ze, ja, ik had ook een zoon die Jacob heette. Maar ik geloof dat ze toen 97 was of zo. Of 96. Maar ik weet nog dat het toch wel enigszins teleurstellend was. Ja, zo'n uitspraak. Maar ja. Van wie ben jij er een, heet dat. En in een beetje dorp vragen ze dat ook. Van wie ben jij er een? Want ja, ze moeten toch weten wie je bent. Je ouders, nou. Maar dat komt pas later. Hier wordt gewoon gezegd tot Jozef. Nu dan, Vers 5. Uw twee zonen die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Ja, wij weten wat het uiteindelijk voor consequenties gehad heeft. En ik moet er wel bij zeggen, ja, vraag mij niet wat Jacob daarbij bedacht heeft of zo. Dat weet ik niet. Hoezo zijn mijne? Het zijn na Hebreeuwse bijbelspraakgebruik sowieso al zonen van Jacob. Maar Jacob gaat er nog specifieker op in. Hij plaatst ze in rangorde een generatie hoger als het ware. Namelijk, hij plaatst ze tussen Ruben, Simeon en al die anderen. En we weten hoe dat is, want de zonen van Jacob werden natuurlijk de stamvaders van de diverse stammen. Daarom heten ze ook stamvaders. Maar Efraïm en Manasse, Manasse en Efraïm, werden ook stamvaders van elk een stam van Israël. Zie? Dat is waarom we in de praktijk 13 stammen van Israël hebben. Maar goed. Ze zijn voor mij. Efraïm en Manasse, let op. Efraïm en Manasse. Zullen we, we hebben net gelezen, want we hebben goed opgelet. Anders heb je er niks aan, dat weet u. Hè? Er staat in vers 1. Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Efraïm. Maar als Jacob over die twee zonen spreekt, zegt hij, Efraïm en Manasse. Hij heeft al omgewisseld in zijn gedachten. Efraïm en Manasse zullen mijne zijn. Dat herhaalt hij dus, maar nu zegt hij erbij, als Ruben en Simeon. Dat wil zeggen, niet een generatie later en dus min of meer ondergeschikt, maar gelijk. Ja, hoe dat kan, hoe dat. Er gaat vast wel iemand uitleggen dat dat kan. Met geen ander argument dan dat het hier gebeurt. Weet u wel. En als je niet oppast, leggen ze nog uit dat dat in het verleden, in die oudheid, wel vaker voorkwam. En daarna is de vraag, maar waarom zou iemand dat doen? En dan moet je weer een antwoord bedenken. En zo kun je nog uren doorgaan. Die vlieten dan als een schaduw heen. Maar daar heb je dus niks aan. Hij deed het gewoon om een of andere reden. Iemand zal wel zeggen van, ja, Jozef, maar die had hij al zo lang gemist. En nu maak je hem tot eerstgeborene. En de eerstgeborene krijgt een dubbel deel, want dat is wel gebruikelijk. Dat wordt hierna in de Bijbel ook gememoreerd. Niet eens geïntroduceerd, gememoreerd. In het voorbijgaan ergens in de Mosaïsche wetgeving namelijk. Maar toen maar. Hij doet het in elk geval. Maar uw geslacht, dat gij na hen zult gewinnen, zullen uwe zijn. Dus mocht Jozef nog gewoon nog verdere nageslacht hebben, dan, dan staan die op, behoren die tot de volgende generatie, juridisch. Nou goed. En dan gaat het weer verder. Zij zullen naar hun broederen naam genoemd worden in hun erfdeel. Dat wil zeggen, tussen, nou ja, op een lager niveau dan, hè? Als kleinzonen van Jacob. En dan weer verder. Toen ik nu van Paddan kwam, Paddan Aram heette dat, in Syrië dus. Toen ik van Paddan Aram kwam, want Aram staat er niet bij, maar elders wel. Zo is Rachel bij mij gestorven in het land Canaan, toen die onderweg was naar terug. Naar het land Canaan. Bij de geboorte namelijk van Benjamin. Het nakomertje zeggen wij dan. Maar Rachel was natuurlijk de moeder van Jozef. En daarmee de grootmoeder van Efraïm en Manasse. Ze is bij mij gestorven in het land Canaan op de weg, als het nog een kleine streek land was, om tot Efrat te komen. En ik begroef haar al daar aan de weg van Efrat. En wie er dan achter geschreven heeft, welke is Bethlehem, dat weten wij niet. Maar dit is denk ik toch een van die schriftgedeelten in het boek Genesis waaruit blijkt dat iemand daar redactioneel werk aan verricht heeft. Efrat, wat is dat dan? Nou, hij tegenwoordig Bethlehem. Daar staat er dus bij. Maar dat verschijnsel zijn we al eerder tegengekomen. Dus ik wijs er nu op en ik zeg er verder niks over. Behalve dan natuurlijk dat het zo weer... Dat wij aanstaande zaterdag een contactdag hebben. Nog steeds in de reeks rondom kerst. Die reeks is nog lang niet aan het eind. Dus het kan nog jaren... weet ik het. Maar dan zijn we weer in de velden van Efrata. Heb u dat? Bij Bethlehem. En er wordt weinig aandacht aan besteed, maar er is nog steeds een locatie vlakbij Bethlehem. Die wordt echt aangewezen van dit is in ieder geval een monument voor Rachel. In principe wijst men aan die ze begraven, maar ja, dat weten wij dan niet, maar doe maar. Dat was bij Bethlehem en dat was met de Heer Jezus ook bij Bethlehem. Dat is de connectie in ieder geval. En dan gaat het maar om. Het is meteen de doorverwijzing naar nieuwtestamentische omstandigheden. Maar goed, uitgebreid hier benoemd. Dus, het was in het land Canaan op de weg, als het nog een kleine streek land was, om tot Efrat te komen. Bethlehem kennen wij ook als Bethlehem Efrata. Al was het maar uit onze liederen. Efrat. Ja. En ik begroef haar al daar aan de weg van Efrat. Ja, dat was al gezegd. Maar let op hoe nadrukkelijk het staat. Die locatie. Waar komt de Messias vandaan? Bethlehem. Gij Bethlehem Efrata. Uit Micha 5. Ja. Nou ja. En dan staat er... En Israël, tot heden ging het over Jacob. Men boodschapte Jacob. Enzovoorts. En die zei toen, Jacob sprak toen tot Jozef vanaf vers 3. Tot en met vers 7. En toen zag Israël... Dat wil zeggen, want nu volgens zouden we bloed serieus nemen. Omdat hij hier aangeduid wordt met zijn eretitel. De naam die hij, de titel, die hij van God zelf ontvangen had. Israël zag de zonen van Jozef. Gekke, dat ze dit nou weer met zonen vertalen. De Staten vertalen ze. Redeneren dat woord altijd weg. Het wordt altijd kinderen dit en kinderen dat. En dit zijn kinderen. En wat hen bewogen heeft om dit nou weer met zonen te vertalen, dat weet ik niet. Israël zag de zonen van Jozef en zeide: wie zijn toch deze? Nou ja, hier staat wiens. Dat wil zeggen van wie. Zijn deze, alsof dat twijfelachtig zou zijn, moet je voorstellen. Jacob is niet zomaar iemand, hij is de oudste van die hele familie die daar in Goshen woont en die waaraan Egypte zijn bestaan, zijn overleving te danken heeft en al dat soort dingen weer. Het is de vader bovendien van de onderkoning van Egypte, de hoogste baas in de praktijk van Egypte enzovoorts. En die is dan ziek en dan komt zijn oudste zoon, de grote onderkoning van Egypte, Jozef, komt er binnen. Wie denk je dat er aan kinderen meekomt? Hé? Die huppelt daar zo lekker. Natuurlijk zijn die van Jozef. Maar het wordt ons wel bevestigd. Maar ik ben van mening dat de vraag alleen al profetisch is. Van wie zijn die? Ik had het er net al over. Waar komen die vandaan? Ja, uit het oosten. Uit de mist van Oost-Europa. De steppen. En, ja. Van wie zijn deze? En u denkt dat ik dat verzin. Zoiets, een mooi verhaal. Maar dan moet u met mij even naar... Want ik kan mijn eigen schrift niet goed lezen. Naar Genesis... Nee, naar Jesaja 49. Naar Jesaja 49. Jesaja. Jesaja 49. U wordt graag te weten, broeders en zusters, dat Jesaja 49 dat hoofdstuk is waarin staat dat wat Israël was, liet zich niet verzamelen met de woorden eigenlijk van de Heer Jezus dus, maar dat hij wel alles gedaan had wat daarvoor eventueel nodig zou geweest zijn geworden. Hoe zeg je dat? Hij heeft zijn werk gedaan, dat zegt hij ook. Maar Israël liet zich niet verzamelen. Op de vertaling ga ik niet in, waarmee ik gezegd wil hebben dat dat ontsleden is. Maar toe maar, dat doet er niet toe. Dat is namelijk dat gedeelte vanaf vers 4. Waar de woorden eigenlijk die van de Heer Jezus zijn. Hij zegt, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Maar... zeker, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. Komt overeen met Jezus, heeft de loopbaan gelopen. Ziende op de vreugde die hem voorgesteld was. Zijn loon. Goed. En nu zegt de Heere die mij zich van moeders buik al tot een knecht, gewoon van buik af, dat is gewoon de baarmoeder eigenlijk, hè. Tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, tot God namelijk. Maar Israël, Jacob, Israël, zal zich niet verzamelen laten, of heeft zich niet laten verzamelen, want dat is logischer. Nochtans zal ik verheerlijkt worden. Dat is dat arbeidsloon, werkloon uit vers 4. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. Mijn God zal mijn sterkte zijn. En dat is de vreugde die hem voorgesteld is. En verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob. En om weder te brengen dus de bewaarden, het overblijfsel. Van of in Israël. Dat is twee keer hetzelfde. Ik heb je ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En dat zijn precies de woorden die Simeon declameert met het kinderke Jezus in zijn armen. Mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Tot een licht der heidenen, tot aan het einde der aarde. Oh ja, en voor die volk Israël. Heb je dat? Dus deze. Dat is ook wat Paulus aanhaalt als hij tot de Joden in Antiochië zegt in Handelingen 13. Omdat gij uzelf het eeuwig leven niet waardig oordeelt, ziet, zo keren wij ons tot de heidenen, gelijk geschreven is. Ik heb u gesteld tot licht de volkeren tot aan het einde der aarde, waarbij Paulus deze woorden op zichzelf van toepassing brengt, primair. Hebben we die nog? Dat hoofdstuk is het. Waar dus de zaligheid van de Joden wordt weggenomen, omdat ze hem niet blieven, en gegeven wordt aan een ander volk, met als resultaat de roeping van de gemeente. En dat andere volk bevindt zich volgens ditzelfde hoofdstuk op de eilanden der zee, heet dat. Dat is ongeveer vers 1. Bij de volken van verre. Het gaat bovendien om koningen en vorsten. Dat is vers 7. En En ze worden samengevat met de uitdrukking Britannië. Dat is de eerlijke vertaling van Brit-Am 1 vers 8. Waar men vertaald heeft met het woordenboek in de hand. Omdat men er verder geen raad mee wist. Dus daar staat er verbond volk. En daar heeft men van gemaakt verbond van het volk. Want je moet toch wat. Maar als u mij vraagt, is het een onleesbare zin. Ik zal u geven tot een verbond des volks om het aardrijk op te richten enzovoorts. Daar kun je niks mee. Ik weet wel wat er gebeurt, dat wil ik je ook wel toelichten. Wat er dan gebeurt, is zoals het zo dikwijls gebeurt in onze moderne communicatie. Je gooit wat trefwoorden op tafel of over tafel of in je communicatie, in je mobieltje heet het tegenwoordig. Jij gooit wat trefwoorden en dan aan de andere kant van de tafel dan reageert iemand op de trefwoorden. Zonder dat er een verband is tussen die trefwoorden. Kent u dat? Ik heb het wel vaker meegemaakt. Ik zal geen namen noemen, want dat is niet aardig. Maar ik herinner me dat wel mensen die... Op het moment weet ik het niet, maar in het verleden heb ik dat wel gehad. Er kwam een bepaald woord voorbij. En dan begon een broeder er doorheen te praten of zo. Nou ja, of stak even zijn vinger op of zo. En dan kwam er een verhaal wat totaal niet paste in wat ik aan het vertellen was. Maar het was gebaseerd op dat ene woord. Een trefwoord. Het slaat verder nergens op. En ik maak het nog wel mee, niet in de samenkomst, maar daarbuiten ook wel. Je laat een woord voorbij komen. En dan begint iemand een verhaal te vertellen naar aanleiding van het woord. Nee, ik zal het maar geen namen noemen. Het is niet aardig om dat te doen. Maar, en dat doet men hier ook. En dan zegt men verbond, volk. Ja, want hij zou een nieuw verbond sluiten met een volk. Dat maakt men er dan van. Maar dat zegt die zin niet. Ik zal u stellen tot een verbond. Wie wordt er dan een verbond? Iemand. En dan het woord volk erachter. Wat doe je daar dan mee? Ja, van een volk, dat zou je kunnen doen. Kan je doen, maar er moet wel iets zinnigs uitkomen. De enige zinnige vertaling die ik ken is, ik zal u geven aan, want tot is aan en aan is tot. Het betekent in de richting van, en wij zeggen niet tot, wij zeggen dan aan. Ik zal u geven aan Brit-Am, je laat gewoon de woorden staan. En Brit is verbond, inderdaad. En Am, dat is volk. Maar wat heb je dan? Brit-Annië. Want Britannië, An, Britten, dat Ein, dat betekent volk. Britten betekent het volk van Brit, een verbondsvolk. Dan kun je zeggen, dat is toeval. Dat komt omdat ze genoemd zijn naar Brutus. Dan zeg ik, nou, die legende neem je wel serieus. En de Bijbel is niet eens legende, die neem je niet serieus. Maar goed, de naam Britten, afkomstig van Brutus, die dan met een gezelschap in Engeland aankwam. Sindsdien heet het, of in dat land. Sindsdien heet het naar hem Brutus. Dan zeg ik, dat kan nog wel zijn. Maar stel nou dat het zo is, waarom heet die man eigenlijk Brutus dan? Waarom heet hij Brutus? Dan verschuif je alleen maar de kwestie. Het is het dragen van een verbond. Dat is het. Het verbondsvolk. Mag dan zijn dat de Grieken... Maar het is dringend pauze natuurlijk, dat begrijp ik. Maar het mag dan zijn dat de Grieken... die bevolking in de Levant... dat wil zeggen in de oostkust van de Middellandse Zee... Fenicië noemden en dus Feniciërs. Maar zo noemden ze zichzelf nooit, hoor. Zelf noemden ze zich, ze noemden zichzelf Sidoniërs of Tyriërs, ook in de Bijbel, Sidoniërs, Tyriërs, De terrier en de moor, dat weet u wel, hè? Kent u wel, hè? Nou goed, enzovoort. En de Israëlieten, ja, die noemden zich Israël. Of ze werden door anderen benoemd als het volk van Omri. Van Komri eigenlijk, Gomri, Omri, Kimri. Daar komen de Kimeriërs vandaan, maar toen maar. Dat is serieus. Ja, het volk van Omri, en hoe ze zich maar noemden. Of ze noemden zich het volk van Isaac. Staat in de Bijbel. Of zelfs gewoon Jozef. Of Dan. Heb je dat nog? Of gewoon het verbondsvolk. Brit, Barat, Parten, Brit, Part, wat het maar is. Dat zijn de namen die gebruikt zijn geworden, zie je. En die zijn in de geschiedenis ook wel goed terug te vinden. Maar ik zocht Jesaja 49 op. En dat was om vers 21. Want dat is het vervolg op dat de zaligheid ergens anders naartoe ging. Naar de eilanden van de zee, naar Brittannië namelijk. Overigens staat dat ook gewoon net zo in Genesis 42, of in Jesaja 42, hè? Naar Brittannië. Maar er staat ook, staat in Jesaja 49, vers 21, en gij zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze gegenereerd? Waar komen die toch vandaan? Wie zijn toch deze? Net als wat Jacob vroeg aan Jozef. En nog een keer, einde van vers 21. Waar waren deze? Wie zijn toch deze? En de grap is feitelijk dat in Joodse traditie wordt de vraag uit Jesaja beantwoord met dat zijn Efraïm en Manasse, dat zijn de 10 stammen. Onder de namen Efraïm en Manasse, die de wereld ingegaan zijn, verstrooid zijn geworden onder de volkeren, maar die als de Messias komt weer terug zullen verzameld worden. Hoe vindt u die? Maar dan zeg ik, dat geloof ik precies dat het dat betekent, maar dan geldt dat ook voor Genesis 48, vers 8. Wie zijn toch deze? Want dat is de vraag. Waar zijn, woon zien zie ik opnieuw. Waar zijn zij gebleven? En waar komen ze straks allemaal vandaan? En wij vragen, ik vroeg vroeger als jong al, maar waar komen wij Europeanen dan vandaan? Ja, wie zijn wij? En dan zeggen we, dat weten we eigenlijk niet. Nou ja. Ik bedoel maar, het herhaalt zich dus in de loop van de tijd. Wie zijn die lui? Nou ja, u weet wie we zijn. Maar toch maar. In Jesaja 49 lezen we dus. Wie heeft mij deze gegenereerd? Waar waren deze? Enzovoorts. En daar gaat het inderdaad over de ondergang van Babel. Dat staat boven het hoofdstuk. Maar in het verlengde daarvan de terugverzameling van Israël. En dan vraagt men zich af, waar komen die allemaal vandaan? Nou, dat zijn allemaal Israëlieten. Even met Manasse, Jozef, de eerstgeborenen enzovoorts. En dat is dus de vraag van Jacob al. Wiens zijn deze? Ik bedoel, dit historisch is dat natuurlijk ook onbenullig om dat te vermelden. Dat Jacob dat vraagt. Zie? Maar het staat er omdat het kortsluiting moet geven met Jesaja 49 uiteraard. Maar van wie zijn deze? En toen zei ja, Jozef tot zijn vader. Heb je dat? De vader heet hier Israël. En de vader. En Jozef zei het niet maar tot Jacob of tot Israël, maar tot zijn vader van wie hij de erfgenaam is en daarom vader. Zie? Zij zijn mijn zonen die mij God hier gegeven heeft. Hier in het buitenland. in Egypte. In dit geval. En hij zeide, breng hen toch tot mij dat ik hen zegene. Je krijgt het vermoeden dat Jacob dus ook het niet meer zo scherp zag allemaal. Vandaar dat hij, kennelijk pas wat laat, vermoedelijk pas wat laat in de gaten had dat er ook twee kinderen bij waren. Dat is één. En het tweede is dat hij ze toch niet herkende en moest vragen wie zijn het eigenlijk. Toch? En breng ze toch hier. En dan betekent het dat hij, net als Isaac, problemen had met zijn zicht. Het vervolg hierop is trouwens dat hij zijn armen kruist en dat Jozef zegt, dat is verkeerd om, vader. En dat zou kunnen betekenen dat Jacob het dus ook geacht werd dat niet te kunnen zien. Dat hoeft het niet te betekenen. Het kan ook betekenen dat die twee zo op elkaar leken dat Jacob ze ook niet aan elkaar kon houden. Het kan zelfs zijn dat het een tweeling was. Dat weten wij niet zeker. Maar het is ook te verdedigen. We weten het niet. En een eenijige dan bedoel ik. Hè? Zo van, je weet niet wie Tim en wie Tom is. Nou, goed. Doch de ogen van Israël waren zwaar van ouderdom. Hij kon niet zien en hij deed hen naderen tot zich. Toen kuste hij hen en omhelsde hen. Dat is kussen en omhelzen is identificatie met. Dat is letterlijk communicatie. Het is één wording. En Israël zeide tot Jozef, ik had niet gemeend uw aangezicht te zien, maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien. Niet alleen zag hij Jozef na zoveel jaren terug, maar ook nog nageslacht van Jozef. Toen deed hen Jozef uitgaan van zijn knieën en hij boog zich voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef nam, dat wil zeggen Jozef boog voor vader Jacob. En Jozef nam die beiden, Efraïm met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand. Omdat dit niet goed kon zien dus. Hè. En Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand. Heb je dat? Hoe uitdrukkelijk dat er zo staat, hè? Dat er geen misverstand over kan bestaan wat hier gebeurt. Maar, dat is de keuze van de vertalers. Want er staat natuurlijk gewoon en. Maar het is correct, het gaat om een tegenstelling, dus dan wordt het maar. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm. Hoewel hij de kleinste, de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij bestuurde vind ik mooi natuurlijk, maar hij bestuurde zijn handen verstandelijk, want Manasse was de eerstgeborene. En daar moet je drie keer lezen, denk ik, of uittekenen om het te begrijpen, maar u weet het natuurlijk al lang. Hij kruiste zijn handen. Met de rechterhand op het hoofd van Efraïm die links van hem stond. En met de linkerhand op het hoofd van Manasse, die rechts van hem stond. Hij verwisselde ze. Maar hij deed het bewust, staat er. Hij bestuurde zijn handen verstandelijk, want Manasse was de eerstgeborene. Dat wil zeggen, zonder commentaar, hij was de oudste en dus de eerstgeborene. Maar u weet hoe dat gaat in die familie, toch? En dat zegt Jacob dan ook. Eerst lezen we dan, en hij zegende Jozef. En zeide, en wat hij toen ging doen, is die jongens zegenen. Efraïm en Manasse, maar daarmee zegende hij Jozef. Maar hij reikte meteen verder over Jozefs hoofd heen. Dus Jozef hoefde later ook zijn zonen niet meer te zegenen of de eerstgeborene aan te wijzen. Dat had Jacob al gedaan. Ging weer moeite doen. Hij zegende Jozef en zei: de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God waarvoor ik dus gewandeld heb, die mij gevoed heeft, van dat ik was tot op deze dag, die engel, maar het is de Heer zelf. En dus hebben de vertalers engel met hoofdletter geschreven. Waarmee je ziet dat de engel des Heeren inderdaad gewoon de Heer zelf is, hè? Jehovah. Die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren. En zo zegende hij dus Jozef. Hij zegende deze jongeren en dat in hen mijn naam genoemd worden. En de naam mijner vaderen, Abraham en Isaac. In de tijd werd tot Abraham gezegd: in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En wat betekent dat? In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dan moet je met zo'n voorzetsel in Isaac. En wat kun je daarmee? Er blijft niks over dan dat het betekent dat dat zaad van Abraham bekend zou zijn of zou gaan, in ieder geval gedeeltelijk onder de naam van Isaac. Dus als je de Israëlieten zoekt in de loop der eeuwen, moet je ze zoeken onder de naam Isaac. En ik geef u het advies om straks ook nog even te kijken in Amos hoofdstuk 7. Waar twee keer Israël, zijnde het instammerijk, wordt aangeduid als het volk van Isaac. In hetzelfde hoofdstuk en het volgende geloof ik ook, wordt het ook aangeduid als Jozef. Het hele volk, Jozef. Misschien zal hij over het overblijfsel van Jozef genadig zijn, staat er. Heb je dit wel gezegd? Ik kan het niet nalaten, ik zoek het gewoon even op. Ik vind dat zo mooi, zulke uitspraken. Hosea, Joel, Amos. En dan is het hoofdstuk 7, naar ik meen, daar lezen wij in vers 16, ja. Nu dan hoor dus Heere woord, gij zegt: gij zult niet profiteren tegen Israël, nog druppen tegen het huis van Isaac. Dat is twee keer hetzelfde. Dit is een synoniem parallelisme waarbij Israël genoemd wordt met de naam van Isaac. Maar ik dacht dat het hier nog ergens een keer stond. Ja, dat is in vers 9 van hoofdstuk 7. Waar Isaacs hoogten zullen verwoest en Israëls eigendommen verstoord worden. Dat is net zo'n synoniem parallelisme. En daar heet Israël dus Isaac. Nou ja, het heet ook Jerobeams huis, hè? Verder in vers 9. Jerobeams huis. En dan hadden we nog de naam van Jozef. Ik weet niet of ik die kan vinden, zo gauw. Die werd ook genoemd. Ja, in hoofdstuk 5. Daar lezen wij eerst vers 6. Zoek de Heere en leef opdat hij niet doorbreken in het huis van Jozef. Dat is dat tienstammenrijk waarin Amos zich bevindt en tot wie of over wie hij profeteert. Het huis van Jozef heet het. Dus draagt inderdaad die naam. En dan nog in vers 15. Haat het boze en heb lief het goede en bestelt het recht in de poort. Misschien zal de Heere, de God der Heerscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. Wanneer in de dag des Heren uiteraard, want het is dan vers 18 en vers 20, de dag des Heren, gaat over de toekomst. Zijn profetieën die nog niet vervuld zijn, omdat ze vervuld worden in de dagen rond de wederkomst van Christus. En dus betrekking hebben op de op Efraïm en Manasse, op de Saksen, op de westerse wereld, waarvan wij deel uitmaken. Daar gaat het over, daar gaan die profetieën ook over. Maar daar hoef ik het nou niet verder over te hebben natuurlijk. Het gaat om het idee dat hier namen meegegeven worden, staat uitdrukkelijk in de Bijbel. En er waren meer namen, ik heb u er straks ook al genoemd. Omri, het huis van Omri. Dat is de term die door de Assyriërs in de Assyrische kleitabletten van Nineveh gebruikt wordt voor Samaria. Het huis van Omri. En dat was dus het tienstammenrijk dat door de Assyriërs veroverd is geworden. Omri, Komri. Dat is precies de naam van Wales. Komri. Nou ja, toch dan. Terug naar Genesis 48. Dat in hen, met name in Efraïm en Manasse, maar dat zijn de dominante stammen van Israël. Nou, Juda was dat natuurlijk ook dominant. En de naamgever van het zuidelijke rijk, om zo te zeggen. Maar het noordelijke rijk van Israël gaat uitdrukkelijk onder Jozef. De eerste koning over dat rijk, afgesplitste rijk, was dus de overste van het huis van Jozef. Het staat zwart op wit, hè? Jerobeam. Dat in hen mijn naam genoemd worden en de naam mijn vaderen, Abraham en Isaac in elk geval. En dat zij vermenigvuldigen. Je ontkomt er niet aan, dat staat er menigvuldiglijk, hè? Dat ze zich zouden vermenigvuldigen. Leuk, hè? Ja. Dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte. Zo'n hele school heet dat, hè? Schoolvissen. In het midden des lands. Ik vind een wat manke beeldspraak. Een beetje mislukte metafoor, als je mij vraagt. Want vissen in het midden des lands zie ik niet zo zitten. Maar toen maar. Zoiets. Ze zouden groot worden. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, zo was het kwaad in zijn ogen. En hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Efraïm op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zei tot zijn vader, niet alzo mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. En zijn vader weigerde het en zeide, en dan moet ik mijn stem heel vermoeid laten klinken. De man, bovendien was de man ook al ziek. Toch, ziek, zwak en misselijk en half blind. Maar zelfs als dat allemaal niet het geval zou zijn, dan zou het nog vermoeid moeten klinken. Ik weet het, mijn zoon, ik word er zo moe van. Ja, dat weet ik, maar bij ons in de familie is dit nou helemaal gebruikelijk. Hij had wat gemist al die jaren, Jozef, toen hij in het buitenland was. Maar dit is familietraditie. Abraham was niet de oudste, Isaac was niet de oudste, Jacob was niet de oudste. Jozef was niet de oudste en nou Efraïm en Manasse, ja, maar Efraïm was niet de oudste. Was de jongste van het hele stel, van alle 13 stammen. Maar hij krijgt het eerstgeboorterecht. Ja. Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden. En hij zal groot worden. Het is net of Isaac spreekt over Esau. Ja, jij bent ook een grote jongen. Jij zal ook, weet je nog... Ja, oké, okay, ja, jij ook, maar... Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. Hetgeen verstrekkende gevolgen heeft in de geschiedenis. Ik heb nog 5 minuten, geloof ik. Ik heb nog 5 minuten. Dat lukt me niet om dat in 5 minuten te beschrijven. Maar ik kan wel even een deel. Dat is eerst de historische, de lage positie ervan. Efraïm vinden we terug in Brittannië, het verbondsvolk. Efraïm is mijn zoon, mijn eerste geboren. Vinden we in Brittannië. Manasse vinden we terug in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Manasse wordt tot een groot volk. Maar Efraïm wordt groter. Ik heb iemand gekend, wiens naam ik ook niet zal noemen, want jullie kennen hem al wel. Het kan dus niet kloppen, want Amerika is veel groter geworden, Manasse, als dat Manasse is, is veel groter geworden dan Brittannië, dan Engeland. Dan moet ik u zeggen, dan heb je niet goed opgelet. Ik moet ook toegeven dat Brittannië als zodanig niet meer zo groot is als in het verleden. Het vermakelijke is ook dat vroeger stond op zo'n auto die van over de plas kwam, er stond op GB. Great Britain. Nu niet meer, hè. Ze hebben het veranderd, stiekem. Maar het is veranderd. Er staat nu op UK. UK. Het Verenigd Koninkrijk. Want het werd een beetje vervelend dat al die buitenlanders vragen. Waar staat die G voor? Ja. Want zo groot is Brittannië. Wat dus de G stemt voor, is dan de vraag. Om ze te plagen. Ik moet u zeggen dat de oorsprong van die G anders is. Brittannië is eigenlijk de naam alleen van het zuidelijk deel van de Britse eilanden, om zo te zeggen. En Groot-Brittannië is dan het hele eiland. Dat is vanuit uit. Maar Brittannië is natuurlijk groot geworden met al zijn koloniën. Die in wezen opgenomen zijn allemaal in het Britse gemene best. Wat ik ook een vreemde uitdrukking vind, die ik nooit helemaal heb kunnen begrijpen. Maar wij noemen het gemene best. De Engelsen noemen het, men noemt het in het Engels de Commonwealth. Dat is gezamenlijke rijkdom. Ik kan het ook niet beter vertalen dan dat. Maar het betekent wel dat van al die landen die ooit onder Engels gezag gestaan hebben, als dit een goede uitdrukking is, was het Britse staatshoofd, dat wil zeggen de koning, dan wel de koningin, maar het Britse staatshoofd ook inderdaad de koning. Dat wil zeggen niet alleen van Engeland, Schotland, moet je zachtjes zeggen, want dat vinden de Schotten niet leuk. En Ierland, die vinden het nog vervelender. Je weet, Ierland heet officieel, ik ben er van de zomer geweest, was van de zomer? Ja. Vorige zomer, nou ik weet het niet meer. Het gaat allemaal zo snel. Maar in Ierland willen ze uitdrukkelijk genoemd worden de Republiek Ierland. Dat republiek moet erbij. The Republic of Ireland. Daar zijn ze heel keen op. Want ze willen met Engeland en het Engelse Koningshuis echt helemaal niks te maken hebben. Om allerlei redenen uit het verleden. Een heel oud zeer zit er nog steeds. Daar ga ik het niet over hebben. Maar vroeger maakte dat wel degelijk deel uit van de British Empire. En daar hoort ook bij dus oorspronkelijk zelfs heel Noord-Amerika. Canada nog steeds. Ik weet echt niet, ik hou het niet, maar ik weet echt niet of de Britse koning ook koning is van Canada. Dat weet ik niet echt. Of van Australië.
Ja,
wel hè, Nieuw-Zeeland.
Zeker.
Keizer van India. niet meer. Zuid-Afrika.
Oost-Afrika.
Weet u hoe groot die landen zijn? Nou, dat doet er niet toe, maar veel groter dan de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Veel uitgestrekter. En dat is een van de kenmerken van Manasse. Die had het grootste grondgebied ook trouwens. Manasse had het grootste grondgebied in Israël. Uitgestrekte ruimte. De open spaces heet dat. And don't fence me in. Maar goed, Manasse vind je terug in Amerika met zijn... Maar Engeland is een verzameling, een hoop. Er staat er ook een volle menigte. Daar staat niet het woord menigte. Dat hebben de vertalers ingevuld. Daar staat het woord volheid. Het zelfstandig naamwoord is niet menigte. Het zelfstandig naamwoord is volheid. Alleen in de vertaling is de volheid geworden tot een bijvoeglijk naamwoord. Dat is jammer, want nou is het eigenlijk verzwakt. Het is een volheid van volkeren. Heidenen, maar dat is de term die gebruikt wordt als het, let op, als het aangehaald wordt in Romeinen hoofdstuk 11. Maar daar heb ik nou geen tijd meer voor. En dan, want dan zijn we op een hoger niveau. Dan gaat het over een volheid der heidenen. Maar het is echt de uitdrukking uit Genesis. Alleen in Romeinen wordt het toegepast in de praktijk op de gemeente. Daar is ook heel veel discussie over uiteraard. Omdat de gemeente wil niet beschouwd worden als heidenen. Omdat men bij het woord heidenen een wat negatieve connotatie heeft, maar zal ik maar zeggen. Maar dat berust trouwens op een misverstand. Maar misschien leg ik u dat wel uit. Maar historisch, op aarde, Manasse is groot geworden. De naam kom je trouwens ook tegen in de geschiedenis. De Massageten en hoe ze maar genoemd worden bij gelegenheid. Dat is gewoon Manasse. De naam van Efraïm kom je trouwens ook tegen. En de naam van Jozef ook. Onder verschillende omstandigheden bij volkeren. Maar ze zijn groot geworden. En het hele punt is natuurlijk, niet alleen zijn ze groot geworden, zijn ze inderdaad verstrooid. Je hoeft het niet te nemen als negatief. Je kunt het ook vertalen met gezaaid geworden, want dat is hetzelfde woord. Ze zijn gezaaid geworden over heel de wereld, over de hele aarde. En daar brengen ze dan ook vrucht voor. En de primaire vrucht daaruit is inderdaad de gemeente. Niet uit Juda, maar uit Jozef. En daarna zeg ik dat het toch weer zo kerstfeest is. En dat het verhaal van kerst begint in het Nieuwe Testament met Jozef. Nou ja, het begint met Jozef, de man van Maria. Niet in het begin, het dan nog steeds met Jozef. En daarna verschijnt een engel aan Jozef. Met een mededeling over zijn aanstaande vrouw. Nee, over zijn vrouw moet ik eigenlijk zeggen. Maar goed, doet er nou niet toe. Maar het is wel degelijk Jozef. En daar gaat het maar om. Dat is allemaal profetisch. En vervulling van Gods beloften. Die in onze dagen niet vervuld worden via Juda, maar via Jozef. Ja. En daar moeten we het bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Ja. We zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij danken u voor uw profetisch woord. En wij danken u dat ook wij een antwoord mogen krijgen op de vraag, wie zijn dat toch? En waar zijn zij gebleven en waar komen zij vandaan? Maar we danken u dat we mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Die gemeente die de vervulling is van de beloften aangaande dat eerstgeboorterecht en daarmee de hemelse roeping en erfenis. We danken u dat we ook vanavond weer hier mochten zijn en in alle eenvoudigheid bij elkaar mogen komen om dat woord, dit oude woord, dit brood des levens, tot ons te nemen. Omdat we in deze plaats daaruit zijn wedergeboren tot levende hoop. Maar ook omdat het onze zielen zou zalig maken. Daarom vragen we ook in alle oprechtheid, wees u dan ons nabij en bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld. Opdat we mogen wandelen in uw licht, ons daarin mogen verblijden en onze hoop mogen stellen op de vervulling van uw beloften. Amen.